We gaan vanavond verder met de voorlaatste studie voor dit jaar inmiddels. Maar ik wil samen met u verder de draad oppikken. Ondertussen zijn we gekomen bijna aan het laatste gedeelte van Marcus hoofdstuk 1. En vorige maal heb ik u proberen de ogen te openen voor het feit dat in dit eerste blok na de proloog Jesaja's nieuwe Exodus, verlossing die ons getoond wordt en Jezus' machtige daden en woorden, dat een zeer voornaam thema daar discipelschap is, dat, zoals je hebt gemerkt, een heel andere dimensie krijgt als je het bekijkt vanuit de nieuwe Exodus. En we hebben ook beginnen stilstaan bij Jezus' machtige daden en woorden die vooral op die eerste Sabbat zichtbaar zijn geworden in de synagoge, toen er zich daar een onreine geest openbaarde wanneer Jezus daar met bijzonder gezag leert. En ik wil daar ook terug beginnen lezen om terug in de flow van het stukje te geraken. Ik ga niks meer herhalen van de vorige keer. Ik denk dat het uitgebreid genoeg geweest is. Maar om toch terug in de flow te zitten, wil ik het opnieuw lezen vanaf vers 21, dan tot 34. En dan gaan we geleidelijk aan stukje per stukje verder lezen. Ik moet ook nog een beetje zoeken hoe dat we het best iedere keer gaan doen. Want een evangelie in dit format is ook nieuw voor mij. Marcus 1 vanaf vers 21. Dan lezen we: en zij gingen Capernaum binnen en terstond ging hij op de Sabbat in de synagoge en leerde. En zij stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet als de schriftgeleerden. En terstond was er in een synagoge een mens met een onreine geest en hij riep de woorden uit: wat hebben wij met u te maken, Jezus Nazarener? Bent u gekomen om ons te verderven? Ik weet wie u bent, de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: zwijg en ga uit van hem. En de onreine geest liet hem stuiptrekken en ging met luider stem roepend van hem uit. En zij stonden allen verbaasd, zodat zij zich onder elkaar aldus afvroegen: wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag biedt hij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen hem. En het gerucht over hem ging terstond overal uit in de hele omgeving van Galilea. Terstond gingen zij uit de synagoge en kwamen in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon nu lag met koorts en terstond spraken zij met hem over haar. En hij ging naar haar toe, greep haar hand en richtte haar op en de koorts verliet haar en zij diende hen. Toen het nu avond was geworden en de zon was ondergegaan, brachten zij tot hem alle lijdenden en bezetenen en de hele stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas velen die aan allerlei ziekten leden en vele demonen dreef hij uit en liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij wisten wie hij was. Tot zover. Dus we zien dat de Heer Jezus na wat zich voordoet in de synagoge onmiddellijk terstond samen met Simon, Andreas en Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas gaat. En ja, het is onvermijdelijk, denk ik, nadat de Heer Jezus zo'n machtsvertoon heeft laten zien in de synagoge, dat daar rondgaat als een vuurtje. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. Uiteindelijk, broers en zussen, waren zij ook niet gewoon van in die dagen zulke uitnemende dingen te zien. Ik denk dat we daar ietsje te licht overgaan, maar ook voor hen was dit ongezien, ongehoord. Nu, het gevolg is dat, ja, van de synagoge had het naar het huis, en dan zien we dat uiteindelijk aan het eind van de avond de hele stad rondom dat klein huisje zich verzamelt, maar zo groot waren die huizen niet in die dagen. En dan verbreidt het natuurlijk van de stad uit tot in heel Galilea. En het is niet voor niks, denk ik, dat Marcus opnieuw de woorden en terstond hier gebruikt. Ik heb je daar al op gewezen dat dit voornamelijk wijst op het eindtijdkarakter die zo zichtbaar wordt in het Marcus-evangelie. Maar ik denk dat het hier ook speciaal de nadruk legt op het feit dat wat nu in Petrus' huis zal gebeuren, net hetzelfde eindtijdkarakter heeft als wat zich heeft voorgedaan in de synagoge. Het Koninkrijk van God is gekomen in kracht, niet alleen in de synagoge, maar nu ook in het huis van Petrus. Want wat dat de Heer Jezus aanwezig is, daar gebeurt het gewoon. Dat is het hele punt. Dus ongeacht de sociale omkadering, dat maakt allemaal niet uit. Het koninkrijk openbaart zich overal waar Jezus aanwezig is. Ook in het huis van Simon Petrus. Nu, de toestand is dat zijn moeder met koorts geveld ligt. Nu, is toch wel belangrijk, denk ik, om toch bewust te zijn dat ja, tot aan het begin van de vorige eeuw koorts beschouwd werd als een dodelijke ziekte op zich. Het werd eeuwenlang niet gezien als een symptoom van een bepaalde ziekte, zoals wij dat nu kennen. Hè. Een koorts is een symptoom van ontelbare ziektes. Dus wat dat de reden van de koorts was, is absoluut niet duidelijk. Maar één ding moet je wel weten, dat koorts beschouwd werd als een dodelijke ziekte. Veel mensen stierven ten gevolge van koorts. Dus dat is wel een zeer ernstige situatie waarin dat Simon Petrus zijn schoonmoeder verkeert. Nu, we hebben gezien hoe dat we die onreine geest in de synagoge moeten leren begrijpen en zien in de context van het evangelie. En wellicht heb je dan meteen ook de indruk dat ja, elke gebeurtenis in het evangelie ergens moet geplaatst worden naar de lijn van het verhaal. En sommigen menen ook dat uiteindelijk koorts wordt opgesomd onder de plagen die aangekondigd zijn binnen het Sinaï-verbond. Deuteronomium 28, vers 22. Maar persoonlijk denk ik niet dat er hier direct aanleiding is om daaraan te denken en hier te menen dat de moeder, of de schoonmoeder beter gezegd, van Simon Petrus, ja, dat die ons iets laat zien van de toestand van Israël. Ik denk veeleer dat deze anekdote, die op dezelfde dag plaatsgrijpt, op dezelfde Sabbatdag, als wat zich in de synagoge heeft afgespeeld, hier opgenomen wordt als een typische anekdote voor een antieke biografie. Eens te meer, ja, wie zijn schoonmoeder is het hier? Niet de eerste, de beste. Petrus, zijn schoonmoeder. En het is eigenlijk ook de enige genezing die we vinden van een verwant van een discipel in dit evangelie. In alle evangeliën trouwens. Dus persoonlijk ben ik niet geneigd om hier meteen veel meer achter te zoeken. Ik denk dat het veel belangrijker is om te zien dat wat Jezus aanwezig is, ja, het koninkrijk zich manifesteert in zijn woorden en in zijn daden. Zelfs al is dat in huis. Wat ik hier ook nog wil opmerken, is dat ja, de Heer Jezus kennelijk toch heel andere opvattingen heeft over onreinheid en de Joodse gebruiken. Want kijk, de schoonmoeder van Simon ligt met koorts geveld. En hij gaat naar haar toe en hij grijpt haar bij de hand en hij richt haar op. Uiteindelijk, ze was ziek. En dat betekent dat ze ceremonieel gezien onrein beschouwd wordt door iedereen. Maar de Heer Jezus heeft daar precies geen probleem mee. Zelfs niet als het een vrouw is. Want na Joodse gebruiken ga je de hand van een vrouw van iemand anders zeker niet nemen. Maar zie dat de Heer Jezus daar helemaal geen problemen mee heeft. Hij neemt haar bij de hand en hij richt haar op. Ondanks het feit hoe dat zijn omgeving daarover denkt, zie je dat hij daar helemaal geen problemen mee heeft. Nu, het is hier ook in besloten kring, maar gezien op ander moment dat de Heer Jezus heel wat voorzichtiger is wat dat die dingen betreft. En dan zien we dat Simon Petrus, zijn schoonmoeder, dat doet wat ze het beste in is. En dat is naar haar keuken gaan en hen dienen natuurlijk. Hè. Zij wil gewoon tonen ja, hoezeer zij ook de Heer Jezus waardeert. En de Heer Jezus kan een goede maaltijd waarderen, dat gaan we ook nog zien in de toekomst. En zelfs meer dan dat, maar ik ga niet vooruitlopen. Deze Sabbat is eigenlijk de dag bij uitstek om mensen opnieuw genezing te schenken. Dat de Heer Jezus juist op Sabbat deze dingen doet, is zo veelbetekenend. Want de Sabbat wees terug, hebben we gezegd, naar de schepping en naar de verlossing uit Egypte. Maar het wijst ook vooruit naar de rust die God voor zijn volk heeft bereid. Ja. Die rust die er zou komen wanneer Gods koninkrijk zijn intrede zou doen in deze wereld. Nu, die Sabbat nadert natuurlijk zijn einde. Er wordt nadrukkelijk gezegd, toen het nu avond was geworden en de zon was ondergegaan. Dus dat betekent dat de Sabbat ten einde is. En wanneer is de Sabbat afgelopen? Om 6:00 s'avonds, inderdaad. Nu aan het eind van die Sabbat verzamelen zich enorm veel mensen aan de deur. Moet je dat voorstellen? Misschien iets zoals Nieuwpoort, stad, een klein bescheiden stadje. En stel je voor dat dat hier hem aan de voordeur verzamelt van het gebouw. Maar iedereen die hier komt, en genas velen die aan allerlei ziekten leden, en er is geen enkele reden om hier niet te geloven dat de Heer Jezus niet iedereen geneest die komt. Iedereen die het van hem verwacht, die tot hem komt in vertrouwen, wordt genezen. Zo simpel is het. Dat is eigen aan dit specifieke moment in de tijd. Ik ga daar nog later op terugkomen. Ja, ik kan deze tijd voor Israël niet vergelijken met onze dagen. Op geen 100 jaar. Dat gaat nog duidelijker worden, maar neem dat nu van mij aan. Ik kan niet altijd alles meteen uitleggen. Maar iedereen wordt hier eigenlijk genezen en ook bevrijd van demonen, lezen we hier. Opnieuw vinden we, zoals in de synagoge, dat Jezus het niet toestaat dat zij spreken. En hier wordt er verduidelijking gegeven al waarom. Omdat zij wisten wie hij was. Dus kennelijk wil Jezus niet dat zijn ware identiteit gekend is. Er is er al heel veel over gezegd en over geschreven. Hij wil geen getuigenis, hij wil geen reputatie verwerven van een machtige wonderdoener. Dat is niet waar de Heer Jezus op uit is. Kijk, wat we tot nu toe gezien hebben, zijn iedere keer uitingen van kracht. Machtige daden heb ik dat genoemd, daar geef ik de voorkeur aan. Maar dat is niet waar de Heer Jezus wil bekend worden als iemand die machtig is. Toen we overdachten dat de Heer Jezus in de woestijn gaat om met de Satan de confrontatie aan te gaan, ja, dat hebben we niet gezien in detail wat dat juist eigenlijk de confrontatie was. Dat kan je zien in andere evangeliën. Maar wat je met zekerheid kan zeggen, dat de Heer Jezus daar de tegenstander niet heeft overwonnen en gebonden op grond van machtsvertoon. Hij heeft hem overwonnen, als je die andere evangeliën leest, louter op grond van zijn integer karakter. En dat is wat de Heer Jezus aan wil gekend worden, aan zijn karakter. Zie je, hij wil niet dat die machtige daden voor hem uitgaan alsof dat hem maakt tot wie hij is. Hij zoekt geen eer voor zichzelf. Hij wil dat mensen hem op een andere manier kennen, namelijk voor zijn karakter. En dat zal vooral ook vanavond op de voorgrond komen. Hij is de heilige van God, hebben we de vorige maal gezien. Als de heilige van God is het geen machtsopenbaring die hij wil etaleren. En de Heer Jezus moet ook geweldig oppassen wat hij doet in Israël. Het zijn tijden in Israël waar mensen heel veel verwachten. Het is een tijd van verwachting. Je ziet dat ook, dat de sfeer zeer gespannen is in Israël, telkens als er ook het jaarlijkse paasfeest is, het paaschafeest, dan zie je dat de Romeinen extra versterking sturen naar Jeruzalem. Omdat er niet veel nodig is, of er breekt daar een revolutie uit. Dus als de Heer Jezus zijn macht en zijn kracht vooral op de voorgrond komt, dan kan dat heel gevaarlijke wendingen nemen. En dat mogen we niet onderschatten. Uiteindelijk moet de Heer Jezus toch heel zijn bediening kunnen volbrengen vooraleer dat hij gaat sterven in Jeruzalem. Hè? Dus is het heel belangrijk dat de Heer Jezus heel omzichtig te werk gaat. Hij wil ook niet inspelen op de nationalistische verlangens die er ook zijn. Mensen hunkeren inderdaad aan een verlosser en bevrijder, voor allerlei redenen, maar het zijn niet die redenen waarom dat de Heer Jezus gekomen is. Dus er is een groot onderscheid tussen het verlangen die er leeft onder de bevolking en wat de Heer Jezus voor ogen heeft. Er zijn enkele mensen, maar heel veel mensen zien inderdaad ook uit naar Gods tussenkomst om heel andere redenen. En de Heer Jezus wil die mensen zeker niet in een kaart spelen. Maar wat we ook gaan zien in het Markus-evangelie is dat de Heer Jezus, dus niet dat die demonen die belijdenis niet mogen geven, er komt een dag dat alles wat in de hemel en op aarde en onder de aarde is, zijn naam zal belijden. Dat is helemaal het punt niet. Punt is wel dat de Heer Jezus een getuigenis aangaande zijn ware identiteit alleen maar wil accepteren, als het zal gelinkt zijn aan datgene waarvoor hij werkelijk gekomen is. Dat is voor het kruis. De eerste belijdenis die zo duidelijk op de voorgrond komt in het Markus-evangelie, is de belijdenis van die heidense centurion, die Romeinse hoofdman, nadat de Heer Jezus gekruisigd is. Dat is een man van vele oorlogen, die al heel veel heeft gezien in zijn leven. En die dan waarlijk Jezus erkent als een goddelijk persoon. Dat is een van enige malen in de schrift dat ik ervan overtuigd ben als hij zegt, je bent de Zoon van God, dat het daar heel andere aanduiding heeft dan wanneer Petrus zegt, je bent de Christus, de Zoon van de levende God. Omdat dit uit de mond van een heiden komt. Een heel andere insteek natuurlijk. Maar daar gaan we later nog over nadenken. Maar onze God, lieve mensen, is een gekruisigde God, die zijn leven geeft tot een losprijs voor velen. En dat openbaart zijn karakter, zijn ware identiteit. En het is zijn zelfovergave, waarin dat zijn discipelen hem ook gevolgd zijn, die uiteindelijk het Romeinse Rijk op de knieën hebben gekregen. Hè? Niet zijn machtsvertonen, lieve mensen, maar zijn karakter, de liefdevolle overgave en de wijze waarop dat die discipelen hem daarin nagevolgd zijn en de wereld zijn ingegaan. Dat heeft uiteindelijk het Romeinse Rijk, dat machtig monster, op de knieën gekregen. Ja? Ik denk dat het toch belangrijk is om dat hier even op te merken. Dus Israël is op dat moment echt een kruidvat. Je moet weten, de mensen voelen zich enorm slecht behandeld door het Romeinse regime. En eigenlijk mag dat ons niet verwonderen, want misnoegde, wanhopige mensen hebben niet veel nodig. Hè. Kijk eens naar Zuid-Amerika, hoeveel van die republieken zijn er niet. In Afrika ook, waar mensen zwaar misnoegd zijn, lijden onder het juk van een of andere dictator. Kijk naar de toestand in Syrië. Hoe komt het dat er daar zo'n rebelse opstand is? Dus dan zie je net hetzelfde. Mensen hebben niks te verliezen. Hè. Ze hebben geen hoop, ze hebben geen toekomst. Wat heb je dan te verliezen? Dus zijn ze heel snel op de been te krijgen om zoiets te doen. En dat gaat uiteindelijk ook gebeuren in Israël. In 66 na Christus, amper 35, 40 jaar later, dan gaat Israël, dat zo misnoegd is, de strijd gaan aanbinden met het machtige Rome. En het wordt uiteindelijk een ondergang. De Heer Jezus die wil daar absoluut niet voor verantwoordelijk gevonden worden. Het zijn dingen waar wij misschien niet meteen aan denken. Wij lezen de evangelie altijd veel te geestelijk. Weet je wel? Maar kijk, wat de Heer Jezus doet, kan niet losgekoppeld worden van de politieke situatie in het land. Dat is ook de reden waarom de schriftgeleerden straks hem zo nauwlettend in de gaten gaan houden. Maar ze hebben een heel duidelijk programma hier voor Israël. Zij verwachten ook dat God tussen beiden komt. En zij denken dat het op hun manier moet gebeuren. En wie dat tegenin gaat, die brengt de toekomst van het land in gevaar. En die moet bestreden worden. Dus zie je, het heeft altijd politieke consequenties. Maar wij bekijken dat niet snel zo. Maar voor hen is dat wel degelijk zo. Dus Jezus die wil absoluut geen voeding geven aan die sluimerende hoop die er altijd ergens aanwezig is naar die typisch nationalistische messiaanse verwachting. Weet je wel? Die Joodse Alexander de Grote die moet komen om het volk te bevrijden. Maar dan zo iemand zien ze uit. Dan een koning in de stijl van koning Saul. Een monumentumbouwer, weet je nog? Maar niet in de stijl van koning David. Dus wat dat de Heer Jezus zoekt, is Israëls bekering en een geloofsvertrouwen, maar geen gewelddadige opstand in het land, die mensen. En ik vind het zoveelzeggend dat de Heer Jezus ook hem na deze gebeurtenis meteen ook gaat terugtrekken. Wat ik ook heel duidelijk nogmaals wil onderstrepen hier, dat in die dagen niemand lichamelijke, fysieke genezingen associeert met de komst van de Messias. Dus dat de Heer Jezus hier Simon Petrus zijn schoonmoeder bevrijdt, geneest en zoveel andere mensen hier. Het is niemand die gaat zeggen van, ziet, dat is de Messias, geneest. Het is geen mens die daaraan denkt. Messiasen doen geen genezing. Er is nergens geen enkele aanduiding dat er van de Messias verwacht wordt dat hij genezingen doet. Nergens.
Voor een vraag. Zijn Johannes toen, Johannes de Doper, zijn discipelen, dat de vraag is die er gekomen is, en is Jezus zijn antwoord toen, dat de meesten genezen worden, blind komen zien, en dat of is de hoop van de profeet?
Ja, ik ga daar nu juist nog iets over zeggen. Nu, in de dode zeerollen die gevonden zijn, en ook het oudste commentaar dat we hebben, die parafrase, de Targum, ik heb het al gezegd, dan zie je heel duidelijk dat de rabbies in die dagen de aangekondigde genezingen in Jesaja, dat je zelf nu aanhaalt, geestelijk interpreteren. En dat is heel duidelijk, omdat het boek het zelf aan heeft. Kijk maar, Jesaja 29, vers 18. Op die dag zullen de doven horen de woorden van het boek. En verlost van donkerheid en duisternis zullen de ogen van de blinden zien. Dus hier is het heel duidelijk dat de ogen zullen opengaan voor de woorden van Gods heerlijke onderwijs, de Torah. En zo wordt elke passage in Jesaja uitgelegd. En je ziet dat het geheel naar de intentie is van de schrijver. En dat is ook een beetje logisch, want waarom zijn ze blind, doof, verlamd, als oordeel en gevolg van een afgoderij. Dus blind zijn, doof zijn, verlamd zijn is eigenlijk, binnen de context van de profeet Jesaja, een metafoor, beeldspraak voor een schrijnend gebrek aan kennis, wijsheid en inzicht, lieve mensen. Dus het heeft in de context van het boek naar zijn oorspronkelijke betekenis, zoals het al altijd geïnterpreteerd is en zoals de schrijver zelf hier insinueert, niks met letterlijke genezing te maken. Dus als de Heer Jezus daar Johannes de Doper op wijst, wil hij dat niet aankondigen. Niet wat hij meteen denkt van, kijk, ik ben de Messias, zie, ik doe die tekenen. Dat is niet wat moet begrepen worden. Absoluut niet. Maar verder wil ik daar nu niet op ingaan, anders gaan we te ver afwijken als je het niet erg vindt.
Dat zijn predikingen.
Ja, natuurlijk bevestigen die tekenen en die machtige daden zijn prediking, maar er is hier meer aan de hand. Dus wat je met zekerheid kan zeggen, dat de genezingen die Jezus verricht eigenlijk geen correctie zijn van een slechte schriftuitleg dat de mensen hebben gekregen. Ik denk dat dat duidelijk is. Maar de genezingen laten vooral zien dat Jezus begaan is met het fysieke welzijn van de mensen. En let erop hoe dat de Jezus ook heel vaak mensen aanraakt. Dat is niet voor niks. Hè? Dat is iets waar we niet zo goed mee vertrouwd zijn. Dat komt omdat wij behoudenis zo eng begrijpen. Behoudenis is voor ons, ja, gered worden, nee. Maar behoudenis is, naar de schrift, echt het shalom. Het welzijn van de mens in al zijn facetten van zijn bestaan. Ook zijn fysiek bestaan. En de Heer Jezus toont ons inderdaad, zoals Germijn aangeeft, wie God is, namelijk dat hij inderdaad zijn schepping volledig zal herstellen en vernieuwen. En dat is wat dat deze machtige daden het bewijs van zijn, dat hij degene is die alles zal herstellen en vernieuwen. Ja? Het is een vooruitwijzing naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, lieve mensen. Daarom zijn ze zo belangrijk. Want dat is uniek in Israëls geschiedenis. Oké, er zijn wondertekenen en machtige daden gebeurd bij de eerste Exodus. Maar het karakter van wat er hier nu gebeurt, de nadruk wordt heel specifiek gelegd op zaken die alleen de Heere God kan genezen. En niemand anders. Zelfs koorts, men had daar niks van behandeling voor. Ik kon alleen maar hopen en bidden dat die persoon erdoor kwam. Maar ze hadden daar niks voor. Nul. Dus uw lot lag volledig in Gods hand. Ja. Dus die genezing laat hier ook heel duidelijk iets zien, hè? Want de Heer Jezus grijpt daar maar gewoon aan. Hè? Het is niet dat hij bidt, o hemelse vader, bevrijd toch Petrus schoonmoeder van de koorts, alsjeblieft. Nee, hij raakt daaraan en richt daarop en de koorts is weg. Wie kan zoiets? Geen enkele profeet doet dat. Hè? Dus wat we hier zien is dat inderdaad Gods heerschappij tot behoudenis, en vandaar dat ik nog eens de nadruk leg op die behoudenis, zijn een getuigenis van het feit dat God inderdaad in zijn schepping is binnengetreden en dat nu de heerschappij tot behoudenis een aanvang heeft genomen die zal uitmonden in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kan je mij daarin volgen? Dus nu voornamelijk in zegen, maar straks ga je ook oordeel zien aan het eind van het verhaal. Ja? Dat gaat altijd samen. Ik heb daar al de nadruk op gelegd. Zegen en oordeel, die beide gaan altijd hand in hand. Ik kan ze nooit loskoppelen van elkaar. Dus wat ik al dat straks al aangaf, is dat het heel opmerkelijk is dat de Heer Jezus na deze gebeurtenis, op die zo drukke avond, het enthousiasme dat aanzwelt, de mensen zijn helemaal ondersteboven. Nee, iedereen wordt, moet je dat voorstellen, dat iedereen van die poort hier aan de deur komt met een kwaal of wat voor ziekte ook, dat de Heer Jezus iedereen aanraakt en iedereen geneest. Kun je dat bijna niet voorstellen, nee? En dan zie je dat de Heer Jezus zich veelzeggend en vroeg in de morgen zich terugtrekt in stilte, ver van de bewoonde wereld. En hij gaat dat bidden. Nu, we vinden in het Marcus-evangelie dat de Heer Jezus maar 2 maal gevonden wordt in gebed. Het is hier aan het begin van zijn bediening, helemaal aan het eind, in Gethsemane. En daartussenin vind je het niet. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus niet veel gebeden heeft, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar als hij het vermeldt, Marcus, dan is het wel heel belangrijk. Ik denk dat het hier heel duidelijk aangeeft dat de Heer Jezus in die situatie, nou, dat zijn nogal hectische omstandigheden, mens, de Heer Jezus afhankelijkheid van God de Vader zoekt om in die omstandigheden, want als hij niet oplet, kan het alle kanten uitgaan, hè, dat hij de focus wil behouden waarvoor hij gekomen is. De Heer Jezus kon hier een hele beweging op gang brengen, die mensen. Een hele grote fanclub. Stel je maar voor, hè, dat dat hun vriend is die dat doet. Kan je voorstellen dat Simon Petrus en de overigen, als Jezus naast hen loopt, als ze zo de stad binnentrekken, dan kan je toch voorstellen dat ze fier zijn, want zij horen erbij, hè? Dat zie je toch op conferenties ook, hè? De befaamde sprekers komen, dat je toch zo van die mensen die dat zo rondplatten, en als ze dan maar een goede dag krijgen, na vier woordjes, ze stralen als ik weet niet wat. Is het niet wat? Dat is toch zo? Dus Petrus komt eraf, laaiend, enthousiast. Heren, het is het moment, hè. Ze zijn alweer aan het verzamelen. Iedereen zoekt de Heren, kom. We zijn weer weg. Wat zegt de Heer? Laten we ergens anders heen gaan. Oeps. Naar de naburige plaatsen, opdat ik ook daar predik. Zie je? De Heer Jezus wil de juiste prioriteiten houden. Waarom denk je dat al die mensen op niemand die deur verzamelen? Is het van een preektoren, denk je? Denk het niet, hè. Geen genezingsbedieningen dat hij opstart. Dat is niet de prioriteit van zijn werk. Het koninkrijk van God is aangebroken. En dat wil hij bekendmaken in Israël en verkondigen. Ja. En wat vinden we dat inderdaad hij dat ook doet? Dat hij gaat prediken in de synagogen in heel Galilea. En wat vinden we? Dat het overal, maar ook overal, dezelfde uitwerking heeft als de eerste prediking in zijn eigen thuisstad. Zie je dat? Dus dat is wel een heel groot probleem in Israël. Als overal demonen zich manifesteren, wanneer dat hij het woord in kracht gaat verkondigen in de synagoge. Dat is geen detail, mensen. Ja. Dus zie je hoe belangrijk het is voor de Heer Jezus om de focus te bewaren in die omstandigheden. Hij kon heel gemakkelijk afgeleid worden. Hè? Ik denk dat we daar zeer vatbaar voor zouden zijn. Als je al die aandacht krijgt, en zo'n succes, en zo bewierookt wordt, wie is er ongevoelig voor? Die had de Heer Jezus de focus bewaard, en daarom had hij God zoeken in de vroege morgen, om de dingen juist te zien. We gaan, denk ik wel in de loop der jaren, de meesten onder ons een gewoonte hebben om stille tijd te houden en een Bijbeltje te lezen en te bidden. En dat is heel, heel goed. Maar bedenk dat één belangrijk aspect daarbij is de focus te bewaren in die dag. Dat we duidelijk voor ogen hebben waarom dat we hier zijn. Wat is het doel van ons leven? Waartoe heeft de Heer Jezus Christus ons hier geplaatst? Want dat is ook zoiets dat zo gemakkelijk verwaterd in ons leven. En dat is niet dat we daarvoor met slechte dingen bezig zijn, maar het leven is eenmaal zo complex en zo gevuld dat dat heel snel ondergesneeuwd kan raken in ons leven. Zelfs al neem je elke dag een stille tijd, als je begrijpt wat ik bedoel. Focus bewaren. Samen focus bewaren, lieve mensen. Dat zorgt ervoor dat je efficiënter blijft in je leven. Dat je een bruikbaar instrument bent. Dat je klaar bent ervoor. De Jezus was altijd klaar ervoor. Ja. Maar wij hebben van die momenten, dat je zo met dingen bezig bent en dat je hoort dat er eigenlijk iemand eigenlijk iets zou moeten zeggen over de reis of over het evangelie. Dan zeg oh, nu toch niet, zeg. Weet je wel? En dat komt gewoon omdat je focus niet hebt. En dat is bij ons, denk ik, allemaal. We zijn allemaal zwakke mensen en we hebben het zo nodig. Als de reis het al nodig heeft, hoeveel te meer hebben wij het niet nodig? Of ben ik alleen die zoiets tegenkomt? Dus dat wou ik toch wel even onderstrepen hier. En dan gaan we uiteindelijk een stapje verder. Dus er wordt algemeen gezegd dat hij predikt in de synagogen. Heel Galilea aan de demonen uitdrijft. Dan zien we dat er een melaatse ineens naar hem toestapt. Laten we het stukje lezen. En er kwam een melaatse naar hem toe die hem smeekte en voor hem op zijn knieën viel en tot hem zei: als u wilt, kunt u mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem: ik wil, word gereinigd. En terstond week de melaatsheid van hem en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben, liet hij hem terstond van zich weggaan en zei tot hem: let erop dat u niemand iets zegt, maar ga heen, toon aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot de getuigenis. Want toen hij was weggegaan, begon hij het zeer te verkondigen en de zaak te verbreden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar hij was buiten, in woeste plaatsen, en ze kwamen naar hem toe van alle kanten. Iemand die melaats is, komt hier naar de Heer Jezus toe. Nu bij melaatsheid mogen we niet denken aan de melaatsheid zoals wij die kennen. De ziekte van Hansen, of wordt dat ook weer genoemd? Melaatsheid is zeer, zeer ruim. Dat kan elke vorm van huidziekte zijn die daarmee bedoeld wordt. Dus denk niet enkel aan dat. Het is niet zo duidelijk gedefinieerd. Er zijn heel veel huidziekten en heel veel varianten. Nu, melaatsheid, als je dan gaat onderzoeken in Israëlse schriften, dan zie je heel vaak dat melaatsheid een direct oordeel van God is. Denk aan Mirjam bijvoorbeeld, die onmiddellijk met melaatsheid geslagen wordt. Denk ook aan de knecht van Elia, Gehazi bijvoorbeeld. Of koning Uzia, die ook met melaatsheid geslagen wordt. En telkenmale zien we dat het is wanneer dat mensen een bepaalde grens overschrijden. Verschrikkelijke ziekte, dan niet alleen, maar ook de sociale gevolgen die het had. Zo iemand werd echt sociaal gezien als een balling, een verstotene. Hij liep met naakt hoofd, de mond moest bedekt blijven, hij liep met gescheurde klederen. En als er mensen in zijn buurt kwamen, moest hij het uitroepen, onrein, onrein. Kan je voorstellen dat dat doet met een mens? Dat moet afschuwelijk zijn. Er is niemand die ook in zijn hoofd gaat aan om je aan te raken. Dus eigenlijk is zo iemand verstoten. Mag ik het anders zeggen? In ballingschap. En ik denk dat hier heel duidelijk een aanwijzing krijgt en de draad opgepikt wordt met wat we al zagen in de synagoge. Israël is niet enkel gekenmerkt door een onreine geest, maar ook door melaatsheid. Is verstoten en ballingschap. En is dat nu juist niet de insteek van Marcus, een nieuwe exodus uit de ballingschap die aangekondigd wordt? Je zegt, dat komt hier wel goed uit, Jos. Ja, maar kijk eens wat er staat in Deuteronomium hoofdstuk 28, aangaande de vloek van het verbond. Wanneer Israël de Heer ontrouw zou zijn en aangekondigd wordt dat hij ze zou wegsturen in ballingschap, dan wordt er nadrukkelijk het volgende gezegd. Jahwe zal u slaan, maar de Egyptische zweer met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezen. Jahwe zal u slaan met boze zweer aan de knieën en aan de dijen, waarvan gij niet kunt genezen. Van uw voedsel af tot uw hoofd toe. Weet je dat boek Jesaja opent? Wat is de toestand van Gods volk in Jesaja hoofdstuk 1? Wat zegt de Heer over hen? Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, ze hebben Jahwe verlaten, de heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Let op de bewoording, waarom wilt gij nog meer geslagen worden? En wat dan? We gaan het zobiet lezen. U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel uw hoofd is ziek. Heel het hart is afgemat. Let op de bewoording, vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden, striemen, gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden en niet met olie verzacht. Wat moet je aan denken als je dit leest in het licht van het oordeel van het Sinaï-verbond? Veel Joodse uitleggers zien hierin dat Israël melaats is. Ziek van hoofd tot de voetzool. Zo zijn ze door de Heer geslagen met melaatsheid. En deze uitdrukking, waarom wilt u nog meer geslagen worden? Want ze geven geen gevolg. Ze gaan gewoon verder in hun afvalligheid. Dezelfde uitdrukking komt ook terug in Jesaja 53. Hij die gehouden wordt voor een geplagene, een door God geslagene en verdrukte. Dezelfde bewoording. Ja. De dienaar van de Heer. Dus ik denk dat het in dit licht, in de profeet Jesaja, zeker niet ver te zoeken is om te zeggen dat Israël inderdaad ook melaats, onrein, in ballingschap is, ver van God verwijderd is. Ja.
Is dat ook verwezen door Vlaanderen, toch net
Er wordt inderdaad zelf in Deuteronomium, zoals we gezien hebben, de link gelegd dus met de Egyptische plagen. Inderdaad, dat is hetgeen wat God ook aankondigt. Als je mij trouw blijft, zal geen van deze dingen u treffen, zegt hij op een bepaald moment tegen zijn eigen volk, wat dat ze gezien hebben in Egypte. Dat zal u niet overkomen, zegt de Heer. Ja. Dus je mag inderdaad die link leggen. Nu, wat dat zo bijzonder is in dit stukje, en waar ik echt wel wat aandacht wil aan besteden vanavond met jullie, valt natuurlijk niet op in onze vertalingen. Er wordt spijtig genoeg ook geen melding van gemaakt. Maar er is hier wel een tekstvariant. Onze vertalingen lezen dat de Melaatse tot de Heer Jezus zegt, als u wilt, kunt u mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte hij zijn hand uit. Maar er zijn ook varianten die een heel andere uitdrukking hebben. Die zeggen dat de Heer Jezus hier diep verontwaardigd is. Dus sowieso moet er een keuze gemaakt worden. Is Jezus hier met ontferming bewogen of is hij diep verontwaardigd? Je moet al echt naar de betere commentaren op Marcus gaan voor daar een vermelding van te vinden. Sommige vertalingen, als een vertaling, hebben wel diep verontwaardigd. Maar ook niet veel hoor. Ze zijn ook zeer zeldzaam. Meestal vertalen ze net hetzelfde als in onze vertaling, met ontferming bewogen. Ten tweede is er ook de weergave van de vraag, de manier waarop dat deze Melaatse de Heer Jezus benadert. Letterlijke vertalingen geven soms ook niet altijd heel duidelijk weer wat er gezegd of gevraagd wordt of bedoeld wordt. Maar hier wordt werkelijk onderstreept, indien u het verlangen hebt. En ten tweede, u bent bij machte mij te reinigen. Dus het werkwoord dat hier gebruikt wordt, dat hier vertaald is met wordt, is de werkwoordsvorm van machtige daden. Dus het gaat hier niet zomaar om willen. Indien u het verlangen hebt, u bent bij machte mij te reinigen. Dat is een heel groot verschil, hè? Kom daar straks op terug. Dus die keuze moet je hier sowieso maken. Nu, ik wil toch even ontferming en bewogenheid oppikken. Want in Marcus is Jezus sowieso, onafgezien nu van dit stukje, is hij de enige die ooit ontferming en bewogenheid laat zien. Wat op zich al heel verwonderlijk is, ja, dat de Heer Jezus zich daarin zo onderscheidt in dit evangelie en in vele evangelieën trouwens, dus niet alleen hier. Dat is ook iets dat heel duidelijk gezien wordt in de profeet Jesaja, dat enerzijds, de Heer, hebben we net ook gezien in Jesaja, moet zijn volk slaan. Ik sloeg het volk, verborg mij en was zeer toornig, zegt hij. En zoals ook gelezen hebben in Jesaja, maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart. Dat is straks ook gelezen. Ik heb zijn wegen gezien, zegt de Heer. En ik zal hem genezen. Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurende. Dus ook daar zie je dat, ondanks het feit dat hij zijn volk moest slaan, dat hij toornig op hen is, toch met ontferming bewogen. Zich ontfermt en de treurenden vertroost. Dat is onze God. Kan je moeilijk begrijpen, nee? Bij ons is dat wel het een of het ander. Maar bij de Heere God kan dat perfect samengaan. Ik vind dat wonderlijk. Dat wordt iedere keer in de evangelie onderstreept, dat de Heer Jezus wel degelijk met ontferming bewogen is over mensen en de toestand waarin dat ze verkeren. Dat vind je zo heel uitdrukkelijk bij de Heer Jezus. En ik pik dat op, omdat ik daar wel dieper op ingaan. Want als het op aankomt, op emotionele bewogenheid, dan gaan we dat als puur menselijk zien. En niet als een goddelijke kwaliteit. Of niet soms. Terwijl dat het juist een goddelijke kwaliteit is. En wij mensen emoties betonen omdat we Gods beelddrager zijn. En als zijn beeld geschapen zijn. Het is juist andersom. Ja. Als je gaat kijken in Israëls geschriften, dan ga je zien dat de Heer enorm veel passie kent. En dat uit zich soms in toorn. In enorme blijdschap. In liefde. Genegenheid. Uit hem op zoveel manieren. En dan ga je zien dat in de traditionele theologie, dat er dan gezegd wordt, ja, maar goed, dat is de vermenselijking van God. Net zoals hij met zijn handen dingen doet en wandelt. Ja, God heeft geen benen, heeft geen handen. En God kent ook geen emoties. Dat is een menselijke uitdrukking. Hallo. Weet je waar dat komt? Ik ruik Grieks. In de Griekse filosofie zijn de goden stoïcijns, ongevoelig, onbewogen. Maar goden mogen ook niet veranderen. Want emoties betonen is veranderen. En dat kan niet in Griekse denken veranderen. Dus als God emoties betoont, dan verandert hij precies. En ja, soms verandert God van gedacht. Oei, wat moet dan mee doen dat God verandert van gedacht? Dat is het probleem, hè, mensen. Dat is het probleem. We kunnen niet altijd alles begrijpen. Maar God kan van gedacht veranderen. Dat kunnen we niet altijd rijmen en begrijpen. En dat hoeft ook niet. Ik denk dat het zo belangrijk is dat we langs de ene kant rotsvast vertrouwen hebben in het karakter van God, maar langs de andere kant ook niet hoeven alles te kunnen precies vastgrijpen en kunnen weten. Want ik denk dat in de klassieke theologie dat er al heel veel fouten in gemaakt zijn, dat we dan heel snel de haartjes gaan voor onszelf invullen, van dat zal dan wel dat zijn. Niks dat gevaarlijker is. We houden ons veel beter bij de dingen die we kunnen zien en begrijpen. En de lege ruimtes die er zijn, die moeten we gewoon laten. Want het is veel beter die lege ruimtes te laten zoals ze zijn, dan dat we God op een verkeerde wijze gaan voorstellen. En dat kan heel slecht aflopen, want dan moet ik een vraag aan de vrienden, waar je op? Daar moeten we gewoon mee opletten. Onze God is een God die vol ontferming en bewogen is. En als wij zijn beelddragers zijn, kenmerkt dat ook ons? Ja, inderdaad, het zou moeten, maar zijn we daar effectief mee bezig? Verlangen we dat ook? Want zeker als we het hebben over ons getuigenis in deze wereld, hoe dat wij kijken naar mensen, dat vormt bij hen hun beeld van God, of dat je dat nu wilt of niet. En soms zie je dat mensen in de omgevingen van christenen zich zo voelen en zeggen, ja, hoe kan ik toch nog niet aan de eisen van die God kunnen voldoen? Waarom denken ze dat? Omdat ze zien dat ze niet aan de eisen kunnen voldoen van zijn beelddragers. Dat is een heel groot probleem. Wat is onze uitstraling? Zijn we mensen die ontferming kennen, die bewogenheid kennen onder mensen? Bezien we ze, ik ga het nog verder doordrijven, maar ik moet het doen. Bezien we ze als grote zondaars, of zien we ze als beelddragers die vervreemd zijn van God en die in duisternis zijn? Dat is een groot verschil, hè? Zijn we christenen die ons openbaren als de morele politie, waar dat ook komt? En overal de vinger opleggen? Weet je wat je dan heeft aan zindruk aan mensen? Als ze vertegenwoordigers zijn, dan kan die God mij ook niet graag. Maar zijn beelddragers zijn mij niet graag. En als er iets is waar mensen niet onbewogen voor blijven, is dat je ze accepteert en neemt voor wie dat ze zijn. Dat is iets dat de Heer mij ook echt heeft moeten tonen. Ik ga niet verrap het wat zeggen over mezelf, maar dat was een van de dingen die afgelopen jaar voor mij wel heel belangrijk waren. Toen de Arjif op mijn weg kwam, was er alleen les dat ik ondertussen geleerd had. Arjif worstelde met homoseksuele gevoelens. En ik en homo's, niet goed. Als ze nou maar zien als ze elkaar kussen, begin mijn magel om te draaien, mijn manier van spreken. En dan mag ik nog niet verder denken, maar dat er nog allemaal gebeurt. Dus, eerst wat de Heer mij heeft getoond, is van dat zo iemand geen grotere zondaar is dan dat, wat ik op mijn kerfstok had. Dat hij zijn ogen net hetzelfde was. En dat was al een redelijke moeilijke noot voor te kraken. Maar goed, dat was er dan van gekomen. Maar tussen dat te kunnen accepteren, en dan iemand die daarmee worstelt, vanuit die hart, tonen dat je hem graag hebt, dat is nog iets helemaal anders. Dus dat was het volgende dat ik moest leren. En met Arjif moest ik dat wel leren. En dan ga je daarom bidden, en dan werkt de Heere dat. En dat is heel bijzonder als hij dan zelf zegt, jij bent de enige christen, zegt hij, die echt om mij heeft en die mij graag ziet. Je hebt mij graag gezegd. En dat is iets dat je zelf niet kan maken, hè? Ik heb dat niet uit mezelf. Niemand van ons heeft dat uit zichzelf. Maar als je daar echt voor gaat bidden, dan komt dat ook. En dan zie je dat het erkend wordt. Maar de vraag is, willen we dat echt ook? En willen we die worstelingen aangaan? En willen we de dingen zien zoals God ze ziet? En dan gaat God in je aan het werk en dan word je bruikbaar. En dat was een van de eye-openers ook voor mezelf, van hoeveel barrières hebben wij zo opgeworpen in ons leven, waardoor dat God ons eigenlijk absoluut niet kan gebruiken om mensen in contact te brengen die er zo'n nood aan hebben. Ik geef dat hier maar als voorbeeld, ik ga hierop zoiets zeggen, Maar dacht dat toch het goed was om dan een keer te illustreren wat dat betekent dat de grens bij ontferming bewogen is. Want voor hem maakt het niet uit waar je vandaan komt. En mensen blijven daar niet om bewogen. Dus het gaat hem niet puur om de waarheid te vertalen aan de mensen. Maar het gaat hem ook om God echt bij hen te brengen. Dat ze dat mogen proeven. Dat je een waardige beelddrager bent. Hè? En als je daar niet voor inzet, dan komt dat er gewoonweg niet. En dat is ook wat de vrucht van de geest, nou, dat is wat de geest wil bewerken. Dat je mee kan gaan, dat je bewogen bent. Het is meer dan emoties kennen, nee, want we leven in zo'n cultuur, het is nu in om als man op televisie te pleiten. Nee. Maar daar heb ik het helemaal niet over. Nee. Ik hoop dat je het onderscheid ziet tussen emoties, die bewogenheid, die ontferming, die komt vanuit een diepe zorg, een erkentelijkheid voor wie dat die mens is die naar hem toekomt. Waar je kan bewogen zijn en begin ween met die man, terwijl je eigenlijk met jezelf bezig bent en met je eigen miserie. Ja, maar ja, je miserie, maar ik ook miserie, mijn bot. Dan is ze vertrokken. Hoeveel is er van dan niet in de wereld? En dan denk je, ze zijn oprecht verdriet. Dan zijn ze oprecht verdriet, ze zijn bezig met zichzelf. Maar dat gaat hem hier niet over. Hè. Ik denk dat je dat heel goed moet onderscheiden. Dat hem echt om God bij die mensen te brengen. En verlangen we dat. En dat is een stuk ook mee onderdeel, broer en zusters, van geestelijk volwassen worden. Dat we dit kunnen. Ja. Dat we dat ook echt beheren en verlangen met elkaar. Want we kunnen wel bidden met elkaar, Christus moet in ons gestalte krijgen, Christus moet in ons vorm krijgen, maar dan had het toch vooral ook op dit vlak moeten zijn dat wij indringend veranderd worden, die mensen. Ja. Ik weet, dat ligt gevoelig en dat is moeilijk, moet ik ook slikken, maar als we dat niet beheren, dan plafonneer je. Hè? Kijk, Jezus is met ontferming bewogen als hij deze man ziet, gewoon om het feit dat de Heere God ons niet gecreëerd heeft om lichamelijk zo te zuchten, en te lijden onder wat dat deze man moet lijden. Dat raakt hem zo diep. En mensen zijn Gods beelddragers. Weet je wat dat is? Dus zie hoe verschillend dat ook is als je kijkt naar mensen als Gods beelddragers of als gevallen zondaars. Een groot verschil, hè? De Heere God heeft ons nooit gecreëerd om zo gescheiden te leven als deze man. God heeft ons gecreëerd om in gemeenschap met hem te leven. En als deze man zo'n toonbeeld is van iemand die in ballingschap is, die compleet geïsoleerd is, die zo zucht onder wat dat hem overkomen is. Ja, God kan daar niet onder, onbewogen onder blijven. Onmogelijk. Hij geeft om ons, hè. Als een lief gaat God de wereld, ja, vult maar in, als een lief gaat God zijn beelddragers, hè. Dus, dat is die ontferming en bewogenheid die zo kostbaar is. En waarvan dat ik geloof, daar ben ik echt van overtuigd, dat juist die dingen zijn die mensen niet onbewogen laat als ze proeven dat je echt van harte om hen geeft. Als we daarna verlangen, in een wereld die zo koud en zo kil geworden is, waar de meeste mensen nog niet de naam nemen van hun buur kennen, en absoluut niet geïnteresseerd zijn wat dat hen bezighoudt, of wat hij mee zit, en tijden waarin dat je hoort dat mensen kreveren in een druis, dat zal 14 dagen dood zijn voordat er iemand hen vindt, hè? Omdat misschien te veel stinkt aan de voordeur. Sorry dat ik dat zo zeg, maar hoe vaak hoor je dat niet? Ik vind dat heel belangrijk, maar goed. Nu, deze man is echt wel een levende dode. Hij is uitgesloten, verstoten uit de maatschappij. En wie dat er hem ook maar durft aan te raken, is net zo onrein alsof dat je een lijk zou aanraken. Allee, moet je dat voorstellen. En het is onmogelijk te genezen. Het is even onwaarschijnlijk of dat iemand zou opstaan uit de dood. Zo erg is deze toestand van deze man. Herinner je 2 Koningen 5 vers 7, als Naaman een beroep doet op de koning van Israël. Wat zegt de koning van Israël? Ben ik soms God? Alleen God kan dit genezen. De enige die we vinden in de Bijbel zijn ook Miriam en Naaman, die genezen worden door zo'n tussenkomst van de Heere God. Maar verder vind je niemand. En trouwens, Miriam, Mozes heeft voor haar gebeden, heeft haar niet aangeraakt. En Naaman moest zich laten onderdompelen. Hè? Stond dan maar niet aan dat riviertje. Maar ook daar, net hetzelfde, de profeet ging hem niet aanraken. En dan moet je zien wat de Heer hier doet. Hij doet alleen wat jouw wij kan in mensen. Alleen wat jouw wij de Heer bij machten is om te doen. Dus als je nog niet overtuigd bent dat het jouw wij is die te midden van zijn volk komt, bewijs is te overtuigend om niet langer te zien, beter gezegd, dat dit jouw wij de Heer is die te midden van zijn volk komt. Nu, ik wil er nog wat dieper op ingaan. Nu, wat dat die keuze betreft, het is heel opmerkelijk als je deze passage gaat bekijken in Matthäus en Lucas, dat er geen een van de twee daar iets over zegt. Je strekt zijn hand uit en zegt, ik wil, word gereinigd. Maar dat woordje bewogenheid is er van tussenuit. Nu, Matthäus en Lucas, die laten vaak zaken vallen, als we Marcus beschouwen als het oudste evangelie en de leidraad voor hen beiden, waar we van uitgegaan zijn, en dat is toch nog altijd, denk ik, de meest overtuigende gedachte, dan zie je dat ze heel vaak, op cruciale momenten, zaken die in Marcus wel beschreven zijn, laten vallen. Straks gaan we het hebben dat de Jezus ook alle spijs en rein verklaart. In één van de twee heeft dat. Dat vind je gewoon vaker dan Matthäus en Lucas, zaken die eigenlijk meer uitleg vereisen, dat ze dat gewoon laten vallen. Dat is niet zo eenvoudig, hé. Waarom is de Jezus hier zo diep verontwaardigd? Dat hij barmhartigheid betoont, dat kan iedereen in meegaan. Je ziet dat niet meteen alle problemen opgelost zijn als je gewoon vertaalt en met ontferming bewogen strekte hij zijn hand uit. Maar je zit dan nog altijd met het probleem, waarom is de Heer Jezus zo kwaad op die man? Want je verbiedt hem heel streng om ook maar iets te zeggen. En dan zie je dat hij ongehoorzaam is en toch dat doet wat de Heer Jezus streng verboden heeft. Dus je zit dan nog altijd met een probleem, dat is toch wel een serieuze vermaning en bestraffing dat hij die man op zijn hart drukt. Dus die zit dan nog altijd met een varken in de bieten. Ja? Nu, laten we ze de vraag stellen. Waarom komt deze man nu juist naar Jezus toe? En zeg niet om genezen te worden, maar wat zal zijn drijfveer geweest zijn? Dat hij toch komt. Ik bedoel, te sturen in de richting van, hoe komt iemand ertoe om juist tot Jezus te komen? Voilà. Dus je hebt vernomen dat Jezus toch blijkbaar mensen geneest. Dus hij komt omdat hij getuigenis aan de Jezus heeft gehoord. Want we gaan er rond over Jezus. Ja, we hebben dat straks ook gezien. Ja, iedereen die tot Jezus komt, wordt gewoon weg genezen. Maar het punt is hier dat hij komt tot Jezus. En het lijkt alsof dat Jezus eigenlijk ja, meteen zijn geneest. En die nu wilt en die het verlangt. Dus hij is niet zo zeker dat Jezus het gaat doen. Is Jezus moeilijk te overhalen om mensen te genezen? Ik dacht het niet, hè. Integendeel, daarom heb ik ook onderstreept, iedereen die komt wordt genezen. Maar deze man, hè, daarom heb ik ook gekozen voor die andere vraag en vulling, ik had dat beter nog een keer ertussen gestoken. Wacht. Indien u het verlangen hebt, u bent bij machten mij te reinigen. Dus hij gelooft dat hij bij machten is om Jezus te reinigen, maar het punt is, had hij het wel willen doen? Deze man lijkt gewoon te twijfelen aan Jezus' bereidwilligheid en dat maakt hem zo diep verontwaardigd. Dat is het hele punt hier. Moest hij meer vertrouwd zijn met de geschriften, zou hij dat duidelijk gezien hebben. Want kijk eens in Psalm 115. Onze God is immers in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. En dan wordt het contrast gemaakt met afholen. Ik had dat lang niet begrepen. Ik las dat zo van, ja, God is in de hemel en hij doet al wat hij wil. En dan krijg je een opsomming van de afholen. Maar het punt is hier, lieve mensen, als je een klein beetje vertrouwd raakt met de wereld van de afholen, weet je wat het punt is met afholen? Dat je eigenlijk als je de afholen dient, of dat nu deze van Egypte zijn, of van Griekenland, of weet ik veel, dat je nooit niet weet wat je zet. Ze zijn enorm wispelteurig, die afholen. Je weet nooit niet wat je zet, of wat je juist moet doen. Het is altijd op bezoek of op een tast. Zien het contrast? God van Israël is een heel ander God. Hè? Al wie op hem vertrouwt, hij is hun hulp en hun schild. Wat betekent dat hij altijd bereidwillig is? Want het is nu juist eigenhandig verbond. Hè? God is zijn volk altijd bereidwillig, omdat hij met hen in een verbondsrelatie is. En hij is trouw aan zijn verbond. Aanhankelijk aan zijn volk. Dus is de vraag, hij wilt. Een grove blamering, hè? Hetzelfde in Psalm 135, kijk eens vers 13 en vers 18, wederom in de context van afholen. O Yahweh, uw naam is tot in eeuwigheid, Yahweh, uw gedachten is van geslacht tot geslacht. Want Yahweh doet zijn volk recht, over zijn dienaars ontfermt hij zich. Zie je? En hij weer contrast met die afholen. Want die afholen moest je eerst willen geven, nee? Om hun gunsten af te dwingen. God is trouw aan dat verbond. Als hij zegt van je kan op mij rekenen, kan je op hem rekenen. En dan verwacht je niet dat iemand tot je komt. Als je je zo bekend gemaakt hebt en iemand zegt van ja, moest je wel. Je kunt het, maar moest je wel. Dat is inderdaad wat de Heer Jezus zo kwaad voor is. Hè? Nee. Je kunt die situatie hier niet vergelijken met onze situatie. Kijk, iedereen die tot de Heer Jezus komt, wordt sowieso geholpen. Niemand wordt er afgewezen. En die man weet dat. Wat je van hem hoort. Je gaat naar hem toe op grond van het getuigenis dat hij hoort dat. En dan nog durft hij zeggen, zie je het heel punt? Dus dat kan je niet vergelijken met onze situatie. Hè? Absoluut niet. Daarom zeg ik ook, wanneer de Heer Jezus hier op aarde is, koninkrijk van God zijn intrede doet, dat is een uniek moment in de geschiedenis die zijn gelijke niet kent. Ja? Dat is nu juist het punt. Ze zegt tegen niemand niet, die bloedvloeiende vrouw. Ze gaan naar hem toe. Oh, raak het maar zijn kleed aan. Ik zal genezen. En wel, die man is het omgekeerde van. Ja. En dan wil de Heer Jezus dat haar geloof gezien wordt door iedereen. Hè? En hier heb je die man juist het omgekeerde. We gaan een beetje van het een naar het ander, maar die passage hier vond ik ook nog zeer mooi uit het boek Wijsheid. Ja, het is niet uit de Bijbel, sorry, dat ik iets buiten de Bijbel had citeren. Boek Wijsheid. Daar staat er zo mooi, u toont uw sterkte wanneer de volkomenheid ervan in twijfel wordt getrokken. Wie uw macht kent en uitdacht, wordt daarvoor getuchtigd. Omdat u Heer en Meester bent, kunt u macht uitoefenen wanneer u dat wilt. Kleine tuchtiging hier, zei je? Daarom is de Heer zo verontwaardigd op deze man. En ondanks zijn misplaatste twijfel betoont de Heer hem toch genade en geneest hem. Door aanraking dan nog nota bene. Dus Jezus, die is inderdaad ontsteld en teleurgesteld en toch betoont hij hem genade, maar hij beveelt hem nadrukkelijk twee zaken te doen hier. Tot een getuigenis. Hè? Je respecteert duidelijk de Torah, hij moet die offers brengen en daar getuigenis geven. En wat kan tegen tegen? Wel, dat Jezus inderdaad, ondanks zijn reputatie, de Torah respecteert. Maar hij doet tegelijkertijd wat alleen God kan doen. Met laatste genezen. Want toch had hij moeten zeggen hoe dat gebeurd is. Is dat genezen is? Ja. Moet je dat voorstellen, dat de priester dat horen. Er zou toch ook een bel moeten rinkelen, nee? En ten tweede zegt hij eens dat hij het moest stilhouden. Ja, in dit geval kan je het wel, denk ik, ook een beetje begrijpen. Melaatsen aanraken is sowieso in de traditie een zeer ernstige overtreding van de reinigingswetten. En had al op zoveel vlakken in conflict komen, dan moet je toch de dingen zien te vermijden die eigenlijk onnodig zijn. Het is onnodig om daarover in conflict te komen met de overheden. Ja? Dus zegt hij, keep low. Houd je stil. Ja. En Jezus is kwaad als het hem zegt. Het is precies alsof hij weet wat er gaat gebeuren. Want die man gehoorzaamt niet. En daarin is hij nu inderdaad zo'n beeld, hè, terecht ook gehaald door Germijn, dat van Israël. Kijk, de Heere wil zijn volk heel graag bevrijden. Maar is Israël dan ook bereid om hem te gehoorzamen? Hier wordt er maar eventjes aangeraakt. Dat zie je vooral in het Johannes-evangelie. Johannes hoofdstuk 6. Daar had de Heer Jezus hen voeden. En ze komen achter hem aangelopen, nee. Waarom? Of we nog een beetje brood te krijgen, nee. Maar het is niemand die niet begrijpt wat dat teken voor staat, nee. Want brood uit de hemel, dat is die hem, nee. Dus hier is net hetzelfde fenomeen, nee. Hij heeft er niks van begrepen, nee, die man. Dat is zo erg, hè. En dat zal heel punt zijn met Israël. Ze zien die dingen. Ze zijn er getuigen van. Dat God alleen deze dingen kan. Ze zeggen het ook tegen elkaar. Maar het drinkt niet door, hè? Het drinkt absoluut niet door. En de man, zijn ongehoorzaamheid, die had ervoor zorgen dat de Heer Jezus nu zelf een verstoteling is. Want wat moet hij doen? Hij kan de stad niet meer binnenkomen.
Zit het er niet aan dat dan maar opzakelijke bedoeling? Toe kan de buurt? Kan die meer zelf gedaan?
Ik denk dat die man gewoon ja, in zijn genezing dol enthousiast is en ja, zijn mond niet dicht kan houden. Ik denk niet dat hij dat negatief moet over gaan doen, dat hij het Jezus moeilijk maakt. Maar als Jezus iets vraagt, dan kun je het maar beter doen, hè, mensen. Dat is grote gevolgen, hè. Jezus, zijn bediening is zo hoogdringend, zien we. Omwille van de situatie in Israël, de grote dag van de Heer is aangebroken. Maar we zien dat die man uiteindelijk ja, roet in teken gooit. hoe roet en teken gooit. Kan een sterveling Jezus plannen dan dwarsboom? Yes. Inderdaad. Ja, inderdaad. Maar langs de ene kant, als ik zo benadruk, Jahweh is te midden van zijn volk, ja, dan denk je, ja, Jahweh, God is toch soeverein? Maar soeverein zijn voor mij betekent niet dat God overal de touwtjes in handen heeft. Soeverein betekent voor mij dat mensen inderdaad kunnen tegenwerken, maar dat God ondanks alles toch zijn doel bereikt. Dat is voor mij soevereiniteit. Niet dat God overal de marionetten... Nee, maar voor sommige mensen is dat wel soevereiniteit. Dat God overal de touwtjes, dat is voor mij niet zo. Mensen hebben inderdaad een vrije wil. En mensen kunnen ervoor kiezen om tegen de dingen in te gaan. Maar God komt toch altijd tot zijn doel.
Je ziet dat in Noord, in de plek van Amnon, de stad, kwam ze van de stad.
Ja, maar toch, het is wel de bedoeling dat de gerezen naar de stad gaat. Waarom? Om dan vanuit de steden, ja, die boodschap wordt veel ruimer verspreid. Nu is hij verplicht van buiten de steden te blijven en kan hij enkel maar de mensen bereiken die tot hem komen. Terwijl dat hij zelf naar de mensen toe wilt. En dat is toch een groot verschil, hoor. Maar ik denk dat, als je het zo bekijkt, dat deze geschiedenis eigenlijk toch wel heel opmerkelijk is. En dat je duidelijker ziet, denk ik, dat je hier twee dimensies hebt. We hebben de onreine geest, waardoor Israël gekenmerkt is in de synagoge, omwille van de manier waarop dat ze proberen ook heiligheid handen en voeten te geven, en gans de wetsbetrachting, die hen eigenlijk begeesterd maakt door een onreine geest. En anderzijds zien we, ja, hoe ver dat ze van God verwijderd zijn. Hoe vervreemd dat ze zijn van God. Dat ze God helemaal niet kennen. En dat ze net als deze man een ongeleid projectiel zijn, he? Want iemand die je karakter niet vertrouwt, die kan alle kanten op gaan. He? En dat is wat je ziet met die man. Hij vertrouwt Gods karakter niet. En dat is ook met Israël. Hoe hebben we het niet gezien in het boek Jesaja? Dat zit ik eens aan. Hij ziet ons niet graag. Hij is niet sterk genoeg. Hij bent dit niet. En wij bent dat niet. Dat is net hetzelfde wat je hier ziet. He? Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Of ben je het bij het haar gerukt? Dus we krijgen hier in dat eerste stukje, zien we eigenlijk een karakterschets van wat de toestand is met Gods volk. Uiteindelijk is het grof, hé. Uiteindelijk wil die Jezus ook duidelijk maken van, wat zeg je? Of dat ik wel, maar waarom ben ik hier anders gekomen? En dat is wat we ook gaan zien in de volgende situatie, met dan die verlamde man die op dat bed bij hem komt. Wat zegt hij meteen? Die zon zijn nu verheven. Je ziet die ontvankelijkheid, die bereidwilligheid om mensen bij zich te hebben, om een relatie met mensen te hebben. Dat treedt altijd zo sterk op de voorgrond. Hè? En dat vind ik zo mooi. Vandaar dat ik zoveel problemen heb met een zonde georiënteerd evangelie, die de nadruk legt op die scheiding tussen God en mens. Terwijl dat ik een Heer zie die niet anders verlangt om mensen dicht bij zich te hebben. En dat zonde probleem is geen zo groot probleem voor hem. Dat primeert niet boven die relatie. Het is die relatie die boven alles staat. En dan strekt hij zijn naar uit. Voilà. Voilà. En dat is toch een heel andere dimensie. Of overdrijf ik daarin? Hoe denken jullie daar eigenlijk over? Ben je dat ook wat klaarder te zien? Of zie je ze kijk vliegen? Oké. Okay. En eigenlijk wou ik het dan ook hierbij laten, want zie dat de tijd 9:30 ondertussen.